Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gast in ons midden hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Hoornaar een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 93 vers 1: De Heer regeert, de hoogste majesteit. En ook vers 2: Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Het eerste en het tweede vers van Psalm 93. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt meegedeeld dat gisteren zaterdag 31 januari overleden is de heer Hendrik den Hartog, gewoond hebbend Weijert 8. Hij werd 55 jaar en er is gelegenheid tot condoleren op donderdagavond 5 februari van 8 tot 9 uur in het Baken. Op vrijdagmiddag 6 februari is er om 1 uur een rouwdienst hier in de kerk. En de begrafenis zal aansluitend omstreeks 2:30 plaatsvinden op de begraafplaats in IJzendoorn. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en meeleven aan. En wij denken aan de woorden uit de schrift: zalig de doden die in de Here sterven. Wij zingen nu Psalm 42, vers 1. Ook deze morgen belijden we dat wij onze hulp verwachten van de Heere onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De Heere regeert, de Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Wij zingen nu uit Psalm 93, de versen 3 en 4. verootmoedigen wij ons voor Gods aangezicht door ook deze zondagmorgen te luisteren naar zijn heilrijke geboden. In aansluiting daarop zingen wij lied 263 vers 3. Heer, ontferm u over ons. Heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Bidden wij om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van de Schrift. Eeuwig trouwe God, geprezen zij uw naam. Want dat wij er mogen zijn, dat we hier mogen zijn, dat is uw trouw, uw liefdevolle zorg. Het mag weer zondag zijn, eerste dag van de week, opstandingsdag. En we mogen ons verzekerd weten dat u, de eeuwig trouwe God, het werk van uw handen niet loslaat. We willen eerlijk tegen u zeggen dat we daar soms toch ook moeite mee hebben. Dat we het lang niet altijd zien in de wereld waarin we leven. Dat we vaak onze vragen hebben. Dat twijfel ons kan bespringen. En dat we geweldig onzeker worden. Maar daarom alleen al is het goed dat u ons deze dag geeft en dat we hier samen mogen zijn. En dat we van u mochten horen: ik ben de Heere, uw God. Laat dat de grondtoon van ons leven mogen zijn. Laten we daar elke keer weer in vreugde en in verdriet op terugvallen. Want soms zijn we de wanhoop nabij en dan weten we het niet meer. Maar u zegt: ik ben de Heere, de trouwe. Open zo vanmorgen uw woord voor ons en spreek ons aan. Heilige Geest, raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. Psalm 33, het 10e vers zingen wij nu. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Er is vanmorgen een korte lezing uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 8, de versen 22 tot en met 25. Een heel bekend gedeelte. Het gebeurde op een van die dagen dat Jezus met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen: laten we overvaren naar de overkant van het meer, en ze voeren weg. Toen ze voeren, viel hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer en hun schip liep vol water en zij waren in nood. Ze gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden: Meester, meester, we vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven en ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar: Wie is deze toch, dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn? Hier eindigt de lezing uit het Heilige Evangelie. Gelukkig zijn we als we dit evangelie horen, geloven en eruit leven. In de verkondiging onderstreep ik vanmorgen uit vers 23 deze woorden. En zij waren in nood. En ze waren in nood. Thema voor de verkondiging is: met Jezus aan boord en toch in nood. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging Psalm 65 vers 5. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Direct in aansluiting op de verkondiging zingen we uit Psalm 107. Niet zo'n bekende psalm, maar wel een psalm waarin denk ik ook het Bijbelgedeelte van vanmorgen wordt samengevat. En daar wel de versen 10, 15 en 16. Doch riepen ze in de ellende de Heer ook moedig aan. Hij deed hun angst een ende en hen het gevaar ontgaan. Hij doet de storm bedaren. Dus 10, 15 en 16 van Psalm 107. Met Jezus aan boord en toch in nood. Onbegrijpelijk, maar wel realiteit. Gemeente van Christus, als je vader-zoon aan boord hebt, dan zit je toch altijd safe. Dat zingen we. We hebben vader-zoon aan boord. Nou ja, dat had je maar gedacht. Betekent allerminst dat er een soort all-risk-verzekering is afgesloten, waardoor je wordt gegarandeerd dat je geen kwaad kan overkomen. Je kunt wel denken, met vader-zoon aan boord kan er niks misgaan. En ben je verzekerd van een leven dat op rolletjes verloopt, maar de realiteit van elke dag bewijst het tegendeel. Met Jezus aan boord en toch in nood. Dat is niet een eventuele optie waarvan je kunt zeggen, zal zo vaart wel niet lopen. Statistisch gesproken is het de kans op 1 op de zoveel 1000. Je hoeft er dus niet van in paniek te raken. Je kunt het risico dat je eventueel loopt rustig wegwuiven. Als je dat doet, steek je je kop in het zand, net als een struisvogel. Want met Jezus aan boord en toch in nood, dat is onlosmakelijk verbonden met Jezus volgen en zijn eigendom mogen zijn. Het is opvallend dat Lucas als enige van de evangelisten melding maakt dat de leerlingen samen met Jezus in nood verkeerden. Het Griekse woord dat hier staat betekent eigenlijk in gevaar zijn. In geen enkel andere evangelie wordt daar de vinger bij gelegd. Al blijkt ook in de andere evangelieën wel duidelijk uit de houding van de leerlingen dat ze het niet breed hadden en dat ze doodsangsten uitstonden. Maar niet voor niets wordt Lucas wel genoemd de schilder onder de evangelisten. Hij heeft als geen ander oog voor details. Waar een ander gewoon overheen ziet, geen acht op slaat, daar lijkt Lucas een speciale antenne voor te hebben. Het is maar een korte notitie die hij maakt. Alleen het is er wel een die exact onder woorden brengt wat er aan de hand is. En misschien moet je er arts voor zijn om juist te letten op kleine, schijnbaar onbelangrijke details. Want ja, van een arts mag je gewoon verwachten dat hij achter allerlei vage klachten en ondefinieerbare pijntjes een bepaald patroon weet te ontdekken. Een arts moet immers diagnosticeren. Soms op grond van slechts enkele opmerkingen van de patiënt die bij hem op het spreekuur komt. En daarom dient een arts ten alle tijde goed te luisteren en scherp op te letten. Doet hij dat niet, dan komt hij wel eens een verkeerde diagnose stellen. Daarom vraagt een arts ook altijd door en laat een patiënt door het stellen van vragen soms zelf tot de ontdekking komen dat er achter alle lichamelijke klachten waar hij last van heeft ook wel eens sprake zou kunnen zijn van psychische problemen. In heel veel situaties is er onzekerheid en angst die een mens tot stikkens toe kunnen benauwen. Wel nu, dokter Lucas laat in zijn evangelie op tal van momenten duidelijk merken dat zijn waarnemingsvermogen ontzettend scherp is. Zij verkeerden in nood. Dat lijkt gewoon een overbodige opmerking. Want als je op je in laat werken wat er zich op het water van het meer allemaal afspeelt, en dat van het ene op het andere moment, dan zeg je, ja, begrijpelijk dat de leerlingen van Jezus in dat bootje dat vol water liep in paniek raakten. En dat de gedachte bij hen bovenkwam, dit kon wel eens ons laatste uur weer zijn. Toch kan Lucas het niet laten om er de korte notitie bij te plaatsen: ze verkeerden in nood. Nu is dat een kanttekening die de eeuwen doorgeplaatst is bij tal van rampen die hebben plaatsgevonden. Het is vandaag zondag van het werelddiaconaat. En we worden met onze neus gedrukt op de nood en de ellende die op tal van plaatsen op Gods aarde zichtbaar is. We worden geconfronteerd met slachtoffers van natuurgeweld en oorlogsdreiging. Vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn, ze worden op onze weg geplaatst. En ze doen een appel op ons hart om bewogen met hun nood hen daadwerkelijk de helpende hand toe te steken. Zij verkeren immers in nood. Zij zijn net als de leerlingen van Jezus in het bootje op het meer speelbal van de wind en de golven. Betekent dat ook voor al die schrijnende gevallen niet het einde van een menswaardig bestaan? En daarom is het niet voor niets dat deze eerste zondag van februari als zondag van het werelddiaconaat bekend staat. En het is heel opmerkelijk dat daar in de kerken pas aandacht voor gevraagd is en wordt sinds de watersnoodramp van 1953. In Zeeland en Zuid-Holland hebben zich aangrijpende taferelen afgespeeld waarbij velen de dood vonden in het water. En ik herinner me nog goed dat ik als kind midden in de nacht het ouderlijk huis moest verlaten om elders op een veiliger plek in huis bij familie in te trekken. En er heerst een geladen stemming van onzekerheid en angst. Zouden we daar wel veilig zijn of zouden we noodgedwongen nog weer naar een andere plaats toe moeten? In nood verkeren. Ja, zo werd dat, als je na zoveel jaar terugkijkt, wel ervaren. En het was geweldig aangrijpend om een paar dagen na de ramp over de dijk te lopen en te zien hoe de huizen die buiten dijk stonden helemaal door het water omgeven waren. Alleen de nok van de huizen was nog zichtbaar. Beelden die je leven lang bijblijven. In nood verkeren. En wie die ramp van nabij of van verder weg heeft meegemaakt, die denkt er altijd weer aan terug. En het verdriet over het gemis van geliefden, dat komt in deze dagen weer boven, juist in de rampgebieden. Het is een rouwproces waar geen eind aan lijkt te komen. Wij verkeerden in nood. Dat is niet alleen van toepassing op situaties waar sprake is van natuurrampen, tsunamis en overstromingen. Situaties waarin men de dood recht in de ogen heeft gezien en waarin men dacht, dit is het laatste. Want wie denkt ook niet meteen aan de inzittenden van de MH17, die ook in nood waren, in doodsnood en die uiteindelijk allen de dood vonden. En je zult maar als nabestaande van het ene op het andere moment je zoon en je dochter, je vader en je moeder op zo'n afschuwelijke manier moeten verliezen. Daar kom je de rest van je leven toch niet overheen, zou je zeggen. Aan dat rouwproces komt toch nooit een eind. En mensen die nog weinig of niks in hun leven hebben meegemaakt, die eigenlijk geen enkele tegenslag hebben gekend, die kunnen er zich soms gewoon geen voorstelling van maken dat anderen die een geliefde of geliefden verloren hebben, daar altijd maar weer over moeten praten. Ja, zeggen we dan, het moet op een bepaald moment toch over zijn. Na een jaar, als je alle speciale dagen een keer gehad hebt, ja, dan moet je toch de knop wel weer eens een keer om gaan zetten. En dan moet je niet langer zeuren. Ja, zo word je dan al gauw bestempeld. Als je laat merken dat je nog altijd in nood verkeert. Je wordt bestempeld als een zeur. U zult het er wel mee eens zijn dat in nood verkeren van toepassing is op tal van situaties in het leven, in het grote wereldgebeuren en in het kleine kringetje van ons eigen bestaan. En u denkt in deze dagen ook weer terug aan 20 jaar geleden, aan de evacuatie. Je zult er maar mee te maken krijgen, of ermee te maken gehad hebben. Je zult er maar mee te maken krijgen, of mee te maken gehad hebben met ernstige vormen van ziekte. Nee, daar hoeft een ander nog geen eens van af te weten. Maar je gaat wel in eenzaamheid je weg en je probeert je er doorheen te slaan. In nood verkeren. Dat kan trouwens ook in financieel opzicht, hè? Achter hoeveel huisdeuren zal vandaag de dag de financiële nood niet geweldig nijpend zijn? Als je wel eens naar dat televisieprogramma Een Dubbeltje op Zijn Kant kijkt, dan zie je dat. Hoeveel gezinnen zijn financieel niet in gigantische problemen terechtgekomen door onverantwoorde uitgaven die ze gedaan hebben? Grote nood, waardoor men niet meer weet hoe men met het minimale inkomen rond moet komen. Grote nood waarbij de dreiging wordt gevoeld dat men op straat komt te staan, dat men is aangewezen op de schuldsanering, aangewezen op de voedselbank en de kledingbank. Het mag dan zondag voor het werelddiaconaat zijn. Het betekent beslist niet dat we ver van huis hoeven te gaan om nood te lenigen. Want dicht bij huis is de nood misschien wel net zo groot als aan het andere eind van de wereld, zij het in andere vormen. En ja, het kon wel eens zijn dat de nood zelfs in je eigen huis schrikbarend groot is. In de relatie tussen man en vrouw, in de verstoorde verhouding tussen ouders en kinderen en familieleden. Een nood zo groot en zo diep dat hij niet even glad te strijken is met een familiediner. Met Jezus aan boord en toch in nood. Ben je dan uiteindelijk door Jezus in de boot genomen? Betekent het volgen van hem dat je op het verkeerde been gezet bent en dat je uiteindelijk met hem bedrogen uitkomt? Het heeft er veel van weg en je bent soms geneigd om te zeggen, aan Jezus blijk je, als het er werkelijk op aankomt, helemaal niks te hebben, hoor. Hij laat je maar wat aanmodderen en aantobben. Hij grijpt niet in. Hij doet helemaal niks in het noodweer. Ja, het enige wat hij doet is slapen. Terwijl de storm tekeer gaat en het schip vol water loopt en de leerlingen doodsangsten uitstaan, het uitschreeuwen wij vergaan. Jezus slaapt. Ja, is dat niet precies het omgekeerde van wat plaats zal vinden in de hof van de olijven, Gethsemane? Dan, als Jezus in doodsnood verkeert, als hij worstelt met zijn Vader in de hemel, dan kunnen zijn leerlingen nog geen uur met hem waken. Hij strijdt zijn strijd geheel alleen. Hij heeft van niets en niemand enige hulp te verwachten. Zij verkeerden in nood. Het is niet voor niets dat Lucas deze schijnbaar onbelangrijke kanttekening plaatst. Hij wil daarmee niet alleen maar melding maken van de angst en de doodsnood waarin de leerlingen van Jezus verkeren. Nee, Lucas wil daar eigenlijk mee afsteken naar de diepte. Hij wil duidelijk maken dat hier in dit gebeuren op het meer sprake is niet alleen maar van een natuurverschijnsel dat meerdere malen voorkwam. Maar in dit natuurverschijnsel komt iets aan het licht van de strijd die gaande is met Jezus. U weet dat in de Bijbel water allerlei betekenissen kan hebben. Je dorst kan ermee worden gelest. Het vuil kan ermee worden afgewassen. Maar water is met name in de Bijbel ook het beeld van duistere demonische machten en krachten die op vernietiging uit zijn. Een van de grote theologen, Karel Baart, heeft de zee in de Bijbelse wereld genoemd een representant van onheilsmachten. Wel nu, die onheilsmachten bieden steeds opnieuw weerstand aan het heil dat God met Israël en met zijn wereld op het oog heeft. En al die onheilsmachten staan dat heil telkens weer in de weg. En daarom in deze storm op het meer barst de strijd los tegen de heiland van de wereld. Het is niets minder dan een demonische aanval op Jezus. Een poging hem definitief uit te schakelen om te laten zien dat hij onmogelijk de Messias kan zijn. Zij verkeerden in nood. Tegen deze achtergrond bezien krijgt deze kanttekening die schijnbaar onnodig gemaakt wordt door Lucas ineens inderdaad een diepere betekenis. Dieper dan alleen maar bang zijn om met man en muis te vergaan. Het is vooral angst voor de demonische machten en krachten die het van het begin af aan voorzien hebben op de ondergang van Jezus. Met Jezus aan boord en toch in nood. Ja, dat kan gewoon niet anders. Want waar Jezus is, daar vindt keer op keer de confrontatie plaats met de demonische machten die zich tegen hem keren. En daar sta je als volgeling van Jezus bepaald niet buiten. De heiland volgend en in zijn voetspoor gaande, komt een mens regelmatig in zwaar weer terecht. Omdat rond Jezus telkens weer de storm opsteekt. De storm van de machten die het op hem voorzien hebben en die hem gewoon geen rust gunnen, totdat hij uiteindelijk rust in het graf tot de morgen van de opstanding. Zij verkeerden in nood. In de nood van de aanvechting met Jezus lijkt je door hem in de boot genomen. Het blijkt dat je in het noodweer niets aan hem hebt. Je staat er helemaal alleen voor en je kunt, als het er werkelijk op aankomt, niet op hem aan. Dat is de ervaring die heel veel volgelingen van Jezus hebben. En dan wordt er wel gezegd, in de nood leer je je vrienden kennen. Nou ja, dan kun je wel zingen, welke vriend is onze Jezus. Maar die vriend laat het blijkbaar op het cruciale moment afweten. Hij slaapt alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Je kunt schreeuwen wat je wilt, hij lijkt niet wakker te krijgen, laat staan dat hij tot actie overgaat. Hij steekt geen hand uit om je vast te pakken en om je te bemoedigen. Hij spreekt geen enkel woord van troost in jouw angst. Lijkt hij niet ontzettend veel op Baal? Die hoe de profeten ook tot hem schreeuwden en hoe ze zichzelf ook met messen allerlei verwondingen toebrachten, geen enkel teken van leven gaf. Begrijpelijk, want Baal bestaat niet. Hij is een dode god. Is Jezus zo ook? Onmachtig in te grijpen in de stormen van het leven. Onmachtig om in doodsnood verkerende mensen te hulp te komen. Is hij dan uiteindelijk toch niet voor wie ze hem tot nog toe hebben gehouden, de Messias, de gezalfde des Heren, in wie God zijn welbehagen heeft? Eels is hij, als het erom gaat spannen, tegen de demonische machten en krachten toch niet opgewassen. Hij slaapt immers. Ja, maar dat is geen teken van machteloosheid. En dat is geen teken dat hij de ogen sluit voor de werkelijkheid. Het is veel eer uiting van zijn vertrouwen op de hemelse Vader. De componist van dat oude lied, Psalm 3, zong er al van. Toen hij het uitjubelde, ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. Of zoals dat in de nieuwe berijming wordt verwoord, ik legde mij en sliep, ik wist dat wie mij schiep voor mijn behoud zou waken. De morgen is gekeerd en ik mocht ongedeerd dankzij Gods trouw ontwaken. Nu is mijn vrees voorbij. God ondersteunde mij en blijft mij vergezellen. Zo treed ik in het perk. Hoe dreigend ook en sterk tienduizenden zich stellen. Zij verkeerden in nood. Hebt u in de gaten dat het veel meer is dan een simpele mededeling van dokter Lucas? Ik beluister in die woorden iets van de geweldige strijd die hier gaande is tussen Jezus, de bewerker en de brenger van Gods heil, en de onheilsmachten die dat heil willen tegenhouden en kapot willen maken. De ruwe stormen die woeden en de nacht die we overal om ons heen zien, zijn tekenen van de strijd die vanaf den beginne tegen Gods heilshandelen woedt. Lucas maakt er ons op attent. Door die schijnbaar overbodige mededeling, ze verkeerden in nood. Ten diepste is dit gebeuren op het meer niet vermelding van een van de gebeurtenissen die nu eenmaal in een mensenleven kunnen plaatsvinden. Stormen waar ieder mens op zijn tijd mee te maken krijgt en waar je je doorheen moet zien te slaan. Maar wat ons door Lucas en de andere evangelisten ieder op eigen manier wordt overgeleverd, dat is eigenlijk niets meer, minder dan een paasgebeuren. Jezus wordt midden in de levensbedreigende storm die is opgestoken en die het schip tot prooi van de golven lijkt te maken. Jezus wordt gewekt. Gewekt uit de rust van de slaap. Zoals hij op de derde dag na zijn graflegging gewekt zal worden door zijn Vader. Opstaan, mijn zoon, het is de hoogste tijd om de dood voorgoed van je af te schudden. Het nieuwe leven is begonnen, een leven door je dood bereid. Een leven tot in eeuwigheid, in mijn heerlijkheid. Als Johannes spreekt in het boek Openbaring over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan staat er een kort zinnetje bij, wat heel veelzeggend is. En de zee was er niet meer. De machten en de krachten waar we nu nog mee te maken hebben, ze behoren dan tot het verleden. En dit evangeliegedeelte is een paasgeschiedenis, waaruit duidelijk blijkt dat de demonische machten en krachten niet het laatste woord hebben. En dat ze niet tot in der eeuwen eeuwigheid hun gang kunnen gaan. Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint. Geweldig is de Heere die zijn voet plant op de nek van deze watervloed. De wind en de golven, ze worden als waren ze personen door de opgewekte Jezus als teken van zijn overwinning bestraft. En er kwam stilte. Maarten Luther heeft ons heel wat liederen nagelaten. Een van die liederen is onder andere vertaald door Attembeste. En dat lied luidt: midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Wie is daar die hulp ons biedt, dat wij troost erlangen? Alleen Gij, Heere Jezus. Heilige, barmhartige Heiland, Gij eeuwige God, laat ons niet verzinken in de bittere nood van de dood. Kyrie eleison. Je zou kunnen zeggen, het is een samenvatting van dit paasgebeuren dat plaatsvond op het meer in een boot die een speelbal was voor de golven. Met Jezus aan boord. Met Jezus aan boord en toch in nood. Is er dan toch reden tot paniek? Zijn we dan uiteindelijk door Jezus in de boot genomen? Ja. We zijn door Jezus inderdaad in de boot genomen. We zitten in de ark van het behoud. We zijn midden in het leven door de dood omgeven. Maar met Jezus aan boord hebben we uiteindelijk toch het veilig strand voor oog. Zie de kruisvlag hoog in top. Teken van de overwinning. Teken van het nieuwe, eeuwige leven. En zo komt er midden in de storm stilte en rust. Met Jezus aan boord en toch in nood. Ja, misschien wel meer dan ons lief is. Maar midden in de storm is Jezus de overwinnaar. En de triomf van Pasen breekt al door. Er kwam stilte door een nacht. Hoe zwart, hoe dicht voert Hij ons in het eeuwig licht. Amen. Laten wij samen bidden. Heb dank, Heere God, dat we in de stormen van het leven mogen weten dat we niet alleen zijn. Dat u als overwinnaar ons voorgegaan bent. En dat u, Heere Jezus, heel dicht bij ons bent. Ook al kunnen we soms het gevoel hebben dat u mijlenver van ons afstaat. Mogen wij dat evangelie geloven en er dagelijks uit leven. Juist op die momenten waarop het verschrikkelijk moeilijk is. We denken aan allen die verdriet hebben om het heengaan van Hendrik den Hartog. Wilt u ze troosten met de belofte woorden van u? En laat niet de dood en het graf het laatste zijn. Maar laten wij in geloof ook verder mogen zien op de opstanding van het lichaam, op het eeuwig leven. Wilt u ze zo troosten en nabij zijn en uw kracht geven? Dat bidden wij ook voor allen die met ziekte en zorg te kampen hebben in het leven. Allen die door een diep dal heen gaan en soms niet weten waar ze het zoeken moeten. God, wees ze nabij en troost ze zoals u alleen dat kunt. Wij danken u dat wij in vrijheid mogen leven. En dat we niet opgejaagd worden zoals zoveel anderen op uw wereld. Doe ons daarvan bewust zijn, elke dag opnieuw. Al vinden we het vaak heel gewoon. Wees met vluchtelingen. Met mensen in gebieden waar het leven ondraaglijk is. Wees met allen die vanwege de naam van u vervolgd en verdrukt worden. Wees met al het geweld dat er op uw aarde is. Van wat voor kant dat ook komt. Demonische machten. Voor wie mensenlevens niets waard zijn. Dank dat we weten mogen dat wij kostbaar zijn in uw ogen. Wij prijzen uw naam, dat evangelie ons pad kruist, elke keer opnieuw. Amen. U mag uw gave geven. En wij zingen daarna ons slotlied, Psalm 89, het derde en het vijfde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht, uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. En gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. ontvang de zegen van onze God en gaat als gezegende mensen heen om tot zegen te zijn voor elkaar en anderen die God op uw weg plaatst. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen. Thank you.